Ja, dit is inmiddels alweer de derde dag die we hebben in deze reeks. En we hebben er twee gehad en we hebben ook twee offers besproken inmiddels. Uit de reeks van vijf. En als we zo doorgaan, dan moeten we toch nog even wat organiseren, hè? Wij bespreken namelijk de offers uit de eerste hoofdstukken van Leviticus. In Leviticus vinden we achtereenvolgens vijf verschillende soorten van offers vermeld. En het punt is nou dat deze offers, zoals alle dingen behorende tot het Oude Testament, spreken over nieuwtestamentische waarheden. Het Oude Testament getuigt van het Nieuwe. Het Oude Testament heeft een geestelijke betekenis. En het spreekt op die wijze over betere dingen die later zouden komen. Dat is tenminste het commentaar daarop in de Hebreeënbrief. We hebben inmiddels twee van die offers besproken en we hebben dat gedaan in de omgekeerde volgorde. Dat wil zeggen, we zijn achteraan begonnen. Ik heb ook verteld waarom we dat gedaan hebben, dus daar ga ik nou maar niet meer op in. Maar ik denk dat het wel nuttig is om even de reeks nog weer te herhalen, zodat we weten waar het precies over gaat. Het is zo dat we achtereenvolgens te maken hebben in Leviticus met het brandoffer. Vervolgens het spijsoffer, dat is dan ruwweg Leviticus 2. En dan krijgen we het dankoffer, hoofdstuk 3. Vervolgens het zondoffer. En daarna het schuldoffer. Er zijn nogal meer termen die in verband met de offers gebruikt worden. Maar daar gaat het nou niet om. Gaat er om dat dit de namen zijn, althans in onze Nederlandse vertaling, van de vijf verschillende offers die hier in Leviticus genoemd worden. En het bijzondere is dat ze verdeeld worden in twee groepen. Namelijk de eerste drie, uit hoofdstuk 1 tot en met 3 van Leviticus. Dat zijn offers die zijn welriekend. En de andere twee zijn dat kennelijk niet. Er wordt niks van bij vermeld. Het bijzondere is alleen dat deze eerste drie offers, waarvan wordt in het algemeen gezegd dat ze wel riekend zijn. Niet alle details daarvan, maar wanneer we generaliseren, dan kunnen we rustig zeggen dat brandoffer, spijsoffer, dankoffer wel riekende offers waren. En zondoffer en schuldoffer waren niet wel riekend. Nogmaals, dat is generaliserend, want we hebben al gezien dat soms in verband met het schuldoffer en soms in verband met het zondoffer gesproken wordt over toch een dankoffer op een of andere wijze. En dan verandert het een en ander. Maar het gaat om het algemene principe voor deze offers. En in samenhang daarmee is het dan ook zo dat de welriekende offers vrijwillig waren, terwijl de niet welriekende offers verplicht waren. Schuldoffer en zondoffer waren verplicht, hebben met de eis van God te maken, maar brandspijs en dankoffer die zijn niet verplicht, zijn vrijwillige offers. En het is ook heel eenvoudig te zien wanneer we eenmaal in de gaten krijgen wat de betekenis van deze offers is. Want de zaak is namelijk dat ze deze offers een betekenis hebben in de omgekeerde volgorde. Dat wil zeggen, dan beginnen we dus van onderaf. En het is ook heel eenvoudig waarom dat onderaf is. Want het schuldoffer spreekt over de zonden, de zondige daden van de mens. Het houdt dus verband met lijden. Want door lijden komt vergeving van schuld en van zonden tot stand. Dat is het principe. Het lijden van de Heere Jezus was dan ook inderdaad tot vergeving van onze zonden. In het algemeen, onze zondige daden. Zondige daden worden beboet door lijden. En dat wordt uitgebeeld in het schuldoffer. Daarna krijgen we te van doen met het zondoffer. Wat niet zozeer spreekt over zonden, maar het spreekt over de zonde. En het verschil is dan dat de zonde de naam is voor onze zondige natuur, voor de zondige aard van de mens. Het heeft daarom te maken met zijn afkomst. De mens is uit de aarde aards en keert daarom tot de aarde weder. Dat wil zeggen, hij is van afkomst een zondaar. En de zonde heeft dus met zijn persoon, met zijn wezen te maken. We kennen daarom de term erfzonde. Om het wat vlugger te zeggen, hebben we een speciaal woord uitgevonden, hè? Erfzonde, het is een woord wat je in de Bijbel vergeefs zoekt. Maar de gedachte die erachter steekt, is wel degelijk bijbels. Het is een bijbels principe dat de mens van nature een zondaar is. Daar kan hij niks aan doen. Vandaar dat het zondoffer ook spreekt over de schuld die de mens heeft buiten zijn wil om. Dingen die hij in onwetendheid gedaan heeft, staat er. Want hij kan het eenmaal niet helpen dat hij van afkomst een zondaar is. Maar het enige wat daaraan te doen valt, dat is heel rigoureus, het is een paardenmiddel, dat weet ik. Maar het enige wat eraan te doen valt, is sterven. Dat wil zeggen, door dood komt een einde aan het zondaarschap. Daarom zegt Romeinen 6, wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Zonder en, hè? Is gerechtvaardigd van de zonde. Wie dood is, is namelijk geen zondaar meer. Daarom houdt hij nog wel de verantwoordelijkheid voor de zondige daden die hij eventueel begaan heeft. Maar dat is nou niet aan de orde. Het gaat om dat het zondoffer dus inderdaad een beeld is van het sterven ter genoegdoening van de zonde. En daarom slaat natuurlijk dit offer, het zondoffer, in de eerste plaats op de dood van de Heer Jezus. Nou ziet u waarom wij in één adem spreken, net als de schrift natuurlijk, over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Die twee dingen horen weliswaar samen, maar het zijn verschillende dingen en ze dienen ook een verschillend doel. En ze hebben te maken dus met het wegnemen van de schuld van de mens voor God. Ze hebben te maken met de oude natuur en al wat daarmee samenhangt. En daarom zijn deze offers verplichte offers, want ze zijn verplicht omdat aan de eis van God voldaan moet worden. Zonden en zonde moeten weggedaan worden. Daarna krijgen we te maken met het dankoffer, wanneer we deze reeks gewoon zo voortzetten. En het dankoffer heeft dan te maken met opstanding. En zo zien we dus dat de vrijwillige offers, dankoffer, spijs of brandoffer, te maken hebben met nieuw leven, met een nieuwe schepping dus. Want die kwam door opstanding tot stand. Terwijl schuld en zondoffer te maken hebben met de oude schepping en het oude leven van de natuurlijke mens. Het leven van Adam, dat kunnen we er ook nog bij zetten, het kan er nog wel tussen. Adam, en het andere heeft te maken met Christus, dat wil zeggen Adam als naam voor de oude mens en Christus als naam voor de nieuwe mens. Een volstrekt bijbelse toepassing van het begrip. Het dankoffer heeft dus te maken met opstanding als zodanig. Het openen van het graf. Dankoffer spreekt dus in de eerste plaats over de opstanding van Christus. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat al die offers via Christus ook spreken over allen die in Christus zijn. Dat wil zeggen over allen die deel hebben gekregen aan Christus. Daarom is het dankoffer natuurlijk ook een beeld van onze opstanding met Christus. In het verleden reeds, hè? Onze wedergeboorte dus. Daarna komen we terecht bij het spijsoffer, wat een beeld is van het leven. Dat wil zeggen, het leven niet van de oude mens, maar het leven van de nieuwe mens. Het gaat om het leven van hen die opgewekt zijn uit de dood. En eigenlijk had ik eerst moeten zeggen, het leven van hem die opgewekt is uit de dood. Zoals in Romeinen 6 staat van Christus, dat hij uit de dood is opgewekt en dat hij leeft, dat leeft hij Goden, dat leeft hij voor God. Ja, sommige mensen weten niet wat dat dan in de praktijk betekent en daarom begrijpen ze zo'n uitdrukking niet, maar je moet beginnen met zo'n uitdrukking gewoon te lezen en te geloven. Hij leeft voor God, hij doet dus blijkbaar iets in de dienst van God. En daar gaat het om, dat doet de Heer Jezus zelf en het is dus ook van toepassing op degene die met hem levend geworden zijn. He? Opdat wij ook alzo in nieuwheid des levens wandelen zouden. De bedoeling is dat ook wij goden zouden leven. Dat wil zeggen dat het spijsoffer te maken heeft met een leven, een levenswandel, een levenspraktijk dus, in dienst van de Heer. Maar u ziet meteen dat het dus gaat om het nieuwe leven, het leven uit de dood, want het oude leven, de oude mens, die onderwerpt zich der wet Gods niet, zegt de apostel, dat is Romeinen 8 dan, want het kan ook niet. Dat is ook volstrekt onmogelijk. Wanneer we dus praten hier over leven, is dat het leven van de nieuwe mens. Daarna kwamen we terecht bij het brandoffer. Ik moet elke keer denken wat ik daar nou weer eens achter zal schrijven. En ik weet ook nooit wat ik de vorige keer erachter gezet heb. Hè? Ja, ik weet dat er een discussie was aan het eind daarover. Hè? Na afloop, met jou geloof ik, hè?
Ja,
met
jou. Ik heb een paar neergezet, maar dat is natuurlijk maar een deel.
Ja.
Inderdaad,
ik heb namelijk hemelvaart hierachter geschreven. En het is ook een betrekkelijk logische gedachtegang, maar het is niet 100% duidelijk, werd mij verteld. En dat klopt ook inderdaad. Maar het is wel logisch, kijk je maar even. We krijgen namelijk te maken met lijden, sterven, opstanding, opstandingsleven en vervolgens de hemelvaart. En in het leven van de Heer Jezus komt dat tot uitdrukking in de bekende opstanding, daarna de 40 dagen dat hij hier op aarde was en vervolgens de hemelvaart. Maar dat is niet precies de bedoeling. De bedoeling is namelijk dat het leven spreekt over al het leven van degene die uit de dood zijn opgewekt. Het is dus in principe eeuwig leven. Het wordt niet beperkt door 40 dagen, zal ik maar zeggen. Het is eeuwig leven wat wij en wat de Heer ontvangen heeft. En daarom moet hemelvaart eigenlijk aangevuld worden met verheerlijking. Want dat is waar het om gaat. Dat is inderdaad een goede term. Die mij welwillend werd aangereikt in de tijd. Maar dat is inderdaad correct. Het gaat om de uiteindelijke verheerlijking. Want hemelvaart kun je namelijk dubbel uitleggen. Daarvan kun je zeggen, dat is wat in het verleden gebeurd is. En het is ook van toepassing op ons nu. Wij hebben immers met Christus een positie aan de rechterhand Gods. We zijn immers met hem gezet in de hemel. Maar dan zitten we toch bij de verkeerde toepassing van het principe. Want het gaat erom dat we in de toekomst met Christus verheerlijkt zullen worden. En daarover spreekt uiteindelijk het brandoffer. Het gaat namelijk om de totale vervulling van al het voorgaande. Het gaat om het einddoel van het hele heilsplan van God. Het brandoffer is dan ook inderdaad een brandoffer, dat wil zeggen, het verdwijnt volledig. Het is de consumering van al wat geweest is. Het verdwijnt. Het wordt omgezet, al het oude wordt omgezet naar nieuw. Het is daarom de definitieve verheerlijking van Christus. En eigenlijk kun je het laten slaan zelfs op de jongste dag, als je dat toepast op de hele schepping als zodanig. Het is de definitieve verheerlijking, maar het houdt in dat al wat er is, al wat er geweest is, maar ook al wat er is, gewijd is aan de Heer. Het is de complete vervulling van alles. En ik heb al eerder gezegd dat we ons moeten realiseren dat bijvoorbeeld het zondoffer, het schuldoffer, inhoudt. Sterven gaat gepaard met lijden, het zit daarbij in. Sterven gebeurt na lijden. Ja, het is niet dat ik het iemand toewens, maar het is wel de normale gang van zaken. Ik dacht dat we dat wel konden begrijpen. En vervolgens is het zo dat het dankoffer, het zondoffer en het schuldoffer in zich bergt. Want opstanding is pas mogelijk na lijden en sterven. Enzovoorts. En het spijsoffer houdt het dankoffer, het zondoffer en het schuldoffer in. Je ziet, elk hoger offer is de samenvatting van al het voorgaande. En zo is het met de brandoffer. Het brandoffer is de samenvatting van het schuldoffer, het zondoffer, het dankoffer, het spijsoffer. En het stijgt daar dan nog bovenuit. Het houdt alles in. Daarom het meest omvattende offer is feitelijk het brandoffer. Nou, wij zitten nu ergens halverwege deze reeks. We hebben er namelijk 2 dagen over gedaan om te spreken over de oude mens en de wijze waarop die verzoend wordt met God, hoe zonden en zonde verzoend worden. En daarom zijn we nu inmiddels toegekomen aan het dankoffer. En de naam dankoffer, dat is de naam die wij in onze Bijbelvertaling tegenkomen. Ik weet ook niet hoe men aan die vreemde vertalingen komt. Want het dankoffer heet feitelijk in het Hebreeuws het vredeoffer. Shelem. Shalom dus. Het vredeoffer. Waarom het dankoffer genoemd wordt, is me niet helemaal duidelijk. Maar er wordt erg genoeid, vooral in de vertaling, met de namen van deze offers. En ik weet ook wel hoe het komt. Dat komt eigenlijk omdat er nauwelijks namen voor zijn. Wij geven het een naam, want we willen precies zeggen wat we bedoelen. In de Bijbel vinden we in dit verband geen namen, we vinden gewoon omschrijvingen. En vandaar dat voor één en hetzelfde offer soms verschillende omschrijvingen gegeven worden. Maar hierboven staat dat is een dankoffer, namelijk een vredeoffer. Dat is het woord wat gebruikt wordt. Vrede is ook het belangrijkste principe in verband met het dankoffer. U zet het er meteen achter. Het gaat om dat de strijd is afgelopen. Dat is van belang. De strijd is geweest, is vrede tot stand gekomen. Maar omdat er vrede is, hebben wij dank in het hart. En vandaar dat dit vredeoffer ook een dankoffer genoemd wordt. En het wordt ook een lofoffer genoemd. En het wordt ook een vuuroffer genoemd, omdat er nou eenmaal vuur aan te pas komt. Maar de naam hier in Leviticus 3 is vredeoffer. Het vertaalt met dankoffer, maar van de vertaling moet u zich dan niet al te veel aantrekken. Die instellingen rondom dit dankoffer of vredeoffer vinden we in Leviticus 3. Dat is in de eerste plaats, het hele hoofdstuk spreekt erover. En vervolgens nog een deel daarvan in Leviticus hoofdstuk 7, dat wil zeggen de verzen 11 tot en met 21. Als je dat nog even opschrijft, dan heb je alle gegevens over het dankoffer bij elkaar. Dat is makkelijk, hè? Dus Leviticus 3 en een gedeelte uit Leviticus 7, namelijk vers 11 tot en met 21. In Leviticus 7 krijg je dan een wat algemene benadering van het offer als zodanig, terwijl Leviticus 3 de verschillen tussen de verschillende vormen van dit dankoffer uiteengezet worden. Het merkwaardige is dat we in verband met dit dankoffer te maken hebben met drie verschillende soorten dieren die geofferd kunnen worden. Dat is in de eerste plaats een rund. Dat vindt u in Leviticus 3 vers 1, waar staat: en indien zijn offerande een dankoffer is, zo hij ze van de runderen offert, het zijn mannetje of wijfje, volkomen zal hij die offeren voor het aangezicht des Heren. Dat wil zeggen dat dankoffer kan bestaan uit rund, en het kan een mannetje of een wijfje zijn. En volgens vers 6 kan het ook een schaap zijn. Er staat in vers 6, en indien zijn offerande van klein vee is, de Heren tot een dankoffer, het zijn mannetje of wijfje, volkomen zal hij die offeren. Dus het kan een rund zijn, mannetje of wijfje. Het kan een schaap zijn, mannetje of wijfje. Ja, ik weet wel, er staat klein vee, maar ik interpreteer meteen als schaap, om de eenvoudige reden dat in vers 12 gezegd wordt, indien nu zijn offerande een geit is. Een klein vee kan een schaap of een geit zijn, maar als het apart vermeld wordt, klein vee of een geit, dan is dat klein vee dus duidelijk een schaap. Alleen van die geit wordt alleen maar gezegd dat die alleen maar vrouwelijk kan zijn. Dat is heel merkwaardig, maar het is nu eenmaal zo. Er staat in vers 12, indien nu zijn offerande geit is, zo zal hij die offeren voor het aangezicht des Heren, en hij zal zijn hand op haar hoofd leggen, en hij zal haar slachten voor de tent der samenkomst. Dus niet een geitenbok, dat is het enige wat uitgezonderd is, maar wel een geit, een vrouwelijke geit dus. Zoals gezegd, dit dankoffer is een vredeoffer. Ik moet er nog wat bij zeggen. Eigenlijk staat het nog in het meervoud ook. Het is niet shalom, het is shelem, het is namelijk een meervoud. Wij kunnen dat in het Nederlands niet zeggen. Een offer van verschillende vredes. Vreden, ik weet niet wat het meervoud van vrede is. Ach, tegenwoordig zet je er maar een S achter tegen, hè? Dat is altijd wel goed. Hè? Tegenwoordig praten we over gemeentes en zo. Ik heb maar van die rare woorden. Maar goed, hoe dan ook, dit woord vrede staat in de grondtekst in het meervoud. Het is niet een enkelvoudige vrede, het gaat niet om een vrede tussen twee partijen dus, maar het gaat om een vrede tussen meerdere partijen. Ik meen dat wij in Nederland nog eens oorlog gehad hebben met Duitsland, Frankrijk, Münster en Keulen, of Engeland ook nog erbij, ik weet het allemaal niet. Waar is Jacob? Die moet dat leren. Met wie was het allemaal, weet je dat? Nou, oh, dat zou ik nou maar weer niet meedelen. Ja, dat is weer wat anders, ja. Ja. Duitsland, Spanje en Schiedam, daar hebben we al een oorlog mee gehad. Maar daar gaat het nou niet over. Maar in ieder geval, je kunt dus inderdaad oorlog hebben met verschillende partijen. Maar wat hier in de dankoffer wordt uitgedrukt, is de vrede, de verschillende vreden die wij hebben met de verschillende partijen. Het is een beetje een verwijzing natuurlijk naar wat de Heer zegt. Vrede laat ik u. Dat wil zeggen, die was er al. En hij zegt, mijn vrede geef ik u. Dat is dus al twee. Hè? Tweemaal vrede. In ieder geval. Het is al een meervoud. Het is een vrede op een menselijk niveau. En het is ook een vrede met God. Dat is een vrede op een heel ander niveau. En er zijn nog verschillende andere aspecten van die vrede te bedenken. Maar ik kom daar vanzelf al op. Want het lijkt me goed om eerst eens wat schriftplaatsen daaromtrent aan te halen. De belangrijkste vrede die wij namelijk ontvangen hebben, zei Billy Graham, is vrede met God. Dat zo noemde hij tenminste een van zijn boeken. Hè? Vrede met God. Dat is de vrede waarover gesproken wordt, bijvoorbeeld in, om maar eens een heel bekende schriftplaats te noemen, dat is Jesaja 53. Waar Israël spreekt, en inmiddels bekeerd Israël spreekt, over de persoon van de Messias. Niemand vraagt mij, maar als u het mij vraagt, dan zou ik zeggen, Jesaja 53 wordt in de mond gelegd van Israël direct na haar bekering. Direct nadat het tot geloof gekomen is, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Direct nadat ze heeft ontdekt dat de aan hen verschenen Messias niemand anders blijkt te zijn dan Jezus van Nazareth. Nadat men heeft ontdekt dat hij littekens heeft in zijn handen en in zijn zij. En nadat men geïnformeerd heeft hoe hij eraan komt, komt Israël dan tot geloof dat Jezus van Nazareth de Messias is. Dan doen ze eindelijk waartoe Petrus hen meer dan 2000 jaar daarvoor heeft opgewekt. Heeft opgeroepen. Nou, meer dan 2000, dat mag ik zo niet zeggen. Het is minder eigenlijk. Maar het is maar hoe je rekent, hè. Maar Israël zegt dan in vers 3... Nou, eigenlijk moet ik even gewoon maar in vers 2 beginnen. Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. En Israël spreekt dus nu met terugwerkende kracht over de Heer toen ze hem nog niet kenden. En dan zeggen ze, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, verzocht in krankheid en verbergende het aangezicht voor ons. Ja, dat staat niet in de vertaling, maar dat staat nu eenmaal in het Hebreeuws. Want de Heer verborg namelijk zijn aangezicht voor Israël, dat doet hij tot op vandaag. Dat is de vervulling van vele oud-testamentische profetieën. Waarom ze dat zo vreemd vertaald hebben, weet ik ook niet. Maar er staat, hij was verbergende het aangezicht voor ons. Eigenlijk, hij verborg zich voor ons en wij waren daarom voor hem verborgen. Dat is de strekking van de uitdrukking. En dan staat er, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, daar komt de instemming, de belijdenis van Israël. Waarlijk, voorwaar, zouden we zeggen in het Grieks, hè? Amen. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Nou was dat ook wel zo, maar het was niet de enige waarheid natuurlijk. En bovendien gebeurde het op een andere manier dan zij dachten. Maar wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, nu, staat in de tegenwoordige tijd, hè, nu. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn streaming is ons genezing geworden. En het punt is dat Israël hier spreekt over de vrede die Israël ook als natie wordt aangebracht. En in de meest letterlijke betekenis van het woord gaat het hier dus om de vrede die Israël zal vinden, zal krijgen na haar bekering en na de verschijning van de Heer aan Israël op de Olijfberg. Daar gaat het over, dus een heel letterlijke vrede. Het is precies diezelfde vrede als die aangekondigd werd bij de geboorte van de Heer Jezus. Het werd immers gezegd vrede op aarde. Ja, dat werd aangekondigd. Want de man die daar geboren werd in Bethlehem zou zijn de vredevorst. Hij is degene die vrede brengt. En een van zijn voorlopers en typen is Saad van Abraham, namelijk Salomo, die dan ook niet voor niks zo heet. Shlomo, de vredevorst is feitelijk. Hè? Vrede betekent het gewoon. Maar hier staat de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, enzovoorts. En dan komt een verdere beschrijving van de kruisiging van de Heer en de betekenis daarvan in de eerste plaats voor Israël. Maar het blijft natuurlijk waar dat dit schriftgedeelte evengoed kan toegepast worden, althans in geestelijke zin, op de gemeente en dus op ons. Want hier wordt wel degelijk ook gesproken over de vrede die wij ontvangen hebben. Want het blijft natuurlijk waar dat hij ook om onze overtredingen verwond werd en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem en door zijn striemen is ook ons genezing geworden. Zij het dan dat het dan gaat om geestelijke dingen en om een geestelijke vrede en geestelijke genezing. Ja, dat is een belangrijke waarheid hoor. Als je dat toepast op de gemeente moet je dat natuurlijk wel de goede manier doen. Hè? Consequent en zien dat het over geestelijke dingen gaat. Maar niettemin is het dan dus volledig waar dat wij vrede hebben ontvangen door de Heer Jezus. Dat wil zeggen, hoe hebben wij vrede ontvangen? Ja, door zijn opstanding, uiteraard. Ik doe mijn best om dat in te krijgen bij u en bij mezelf uiteraard ook. Het heeft me moeite genoeg gekost. Maar om erin te krijgen dat onze verzoening met God uiteindelijk bevestigd werd door de opstanding uit de dood. Het blijft waar dat als onze zonden zijn weggedaan via het schuldoffer, en onze zonde is weggedaan via het zondoffer, ja, dan zijn we nergens. Dan zijn we dood, gestorven, maar daarom gescheiden van God. Weliswaar gerechtvaardigd van zonden en gerechtvaardigd van zonde, maar tegelijkertijd gestorven en dus dood, dat heeft dus geen enkele zin. Wat heb je aan postume vergeving van zonde? Toch niks. Daar heb je alleen wat aan als daarna leven uit de dood blijkt te zijn. Pas door de opstanding zijn we uiteindelijk verzoend. Het eigenaardige is dat de Bijbel dus zegt dat onze zonden vergeven zijn door het lijden van de Heer Jezus. Dat is waar. En dat onze zonde is weggedaan door zijn dood. Maar er staat uitdrukkelijk dat hij werd overgeleverd om onze zonden. Dus wel degelijk over zijn lijden gaat dat. Maar hij werd opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En dat is een heel fundamentele zaak. Maar het neemt niet weg dat dezelfde apostel die dit schrijft in de Romeinenbrief, die zegt in 1 Korinthe 15, dat indien Christus niet opgewekt is, zo zijt gij nog in uw zonden. Dat betekent dat schuldoffer en zondoffer geen enkele functie hebben, geen enkele uitwerking hebben, als er daarna geen dankoffer is. Met andere woorden, lijden en sterven van de Heer Jezus betekenen niets als er daarna geen opstanding is. En dat is een heel belangrijke waarheid. Wat dus de apostel Paulus predikt, is niet de gekruisigde. Ja, hij predikt dat wel, maar daarmee is de boodschap niet af. Maar wat hij predikt is de opgewekte. Denk maar aan de eerste Korinthebrief. Maar die begint met te vertellen dat de apostel Paulus onder die Korintiërs niet anders heeft geweten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar dat hij ze zo graag nog wat meer had willen vertellen. En hij doet er 15 hoofdstukken over. Hè? Want in het hoofdstuk 15 spreekt hij dan uiteindelijk over de opstanding van Christus en de uitwerking daarvan op ons. En daar zegt hij, indien Christus niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonde, is onze prediking ijdel en is uw geloof ijdel. Kortom, dan heeft het allemaal geen enkele betekenis. Want het kruis van de Heer Jezus heeft geen enkele betekenis als daarna het graf niet geopend werd. En dat is het bezwaar wat wij maken tegen de crucifix die de Rooms-Katholieken kennen, gebruiken. Het is een symbool wat op zich totaal niks betekent. Want zolang daar een corpus is op het kruis, heeft het kruis geen enkele betekenis. De betekenis, wij ontlenen de betekenis van het kruis aan het feit dat het lichaam daarvan verdwenen is. Ik weet wel, wij zijn dat helemaal verleerd. Ik wist het ook niet, ik heb het ook later pas weer geleerd. Maar het blijkt dat het kruis zoals dat in het protestantisme gebruikt wordt als symbool, bedoeld is te zijn een contrast met het kruis van de Rooms-Katholieken. En je moet het daarnaast zien en dan zien op het verschil. Het verschil is dat wij een leeg kruis kennen en daarom is dat kruis bedoeld van oorsprong bedoeld als een symbool van de opstanding. Het is wat ongelukkig gekozen. Maar het is gekozen in de tijd van de reformatie om zich te onderscheiden van de Rooms-Katholieke Kerk en om erop te wijzen dat wij een opgewekte Christus kennen. Een die niet aan het kruis hangt, maar die leeft. En de ellende is dat wij het kruis zien en dan dus denken aan de dood, want wij denken daar altijd aan. Dat is wat ons elke dag bij wijze van spreken dwars zit, wat ons biologeert. We worden geobsedeerd door die dood die een natuurlijk mens nou eenmaal in het vooruitzicht heeft en waar hij zijn leven lang tegen vecht. En hij krijgt ontzettende schuldgevoelens als hij hoort dat iemand voor hem gestorven is. Maar de waarheid is dat iemand voor hem is opgewekt. Dat er leven is, daar gaat het om. Dat moeten we leren zien. Dat kan als we van onszelf afzien en van de oude mens afzien. Dan moeten we leren te zien op de opgewekte Christus. Want het blijft waar, als hij niet opgewekt is, dan hebben wij geen vrede met God. Dan zijn we alleen maar dood. Dan kunnen we vaststellen dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Dat één voor allen gestorven is en dat allen dus gestorven zijn. Maar dat is geen blijde boodschap, want dan zijn we allemaal dood voor God. Dood in zonden en misdaden. Maar de boodschap is juist dat wij eertijds dood waren door de misdaden en de zonden, zegt apostel Paulus in Efeze 2. Maar we zijn inmiddels met hem opgewekt en zelfs met hem gezet in de hemel. Kijk, dat is de blijde boodschap. Dus hoe dan ook, wat ook de betekenis is van het lijden en sterven van de Heer Jezus, die betekenis is er niet als hij daarna niet is opgewekt. En vandaar dat wij vrede met God hebben, niet door het kruis, maar door de opstanding daarna. Nou, dan vertellen ze weer binnenkort weer dat Klein Hanen van het kruis wegredeneert, hè? Dan krijgen we dat verhaal weer te horen. Maar dat is niet zo uiteraard, we gaan gewoon verder. Wij blijven daar niet staan. Je moet één keer bij het kruis komen, je moet erbij knielen, zal ik dan maar zeggen. Hè? We weten wat we bedoelen. We accepteren het offeren wat daar gebracht is, maar daarna wordt er over nog veel meer offers gesproken. De kruisiging komt tot uitdrukking in de eerste twee offers, maar daarna zijn er nog drie. Laten we daarbij mee ons bezighouden. Laten we die weg afleggen, hè? Van vergeving van zonden, van afleggen van de oude mens. Het aandoen van de nieuwe mens, het leven tot Gods eer met een uiteindelijke verheerlijking, heerlijkheid dus, die aan ons geopenbaard zal worden. Dat is de weg van een gelovige. Zie? En die gaat uiteraard langs het kruis, dat is een duidelijke zaak. Maar die houdt daar gelukkig niet op. Stel je voor, ik moet er niet aan denken dat daar die weg ophield. Hè? Nee. Goed, dus er staat, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En daar gaat het in de eerste plaats hier over de politieke vrede van Israël, maar wat geestelijke toegepast gaat het natuurlijk om de vrede die ook wij ontvangen hebben, vrede in ons bestaan, met ons bestaan, maar uiteraard ook vrede met God. Maar we komen dat vanzelf tegen, want ik blader even door naar Romeinen, altijd weer de Romeinenbrief, hè? Ik neem maar even hoofdstuk 3, waar gesproken wordt over de natuurlijke mens. Romeinen 3, waar gezegd wordt dat beide Joden en Grieken allen onder de zonde zijn. Vers 9 is dat, van Romeinen 3. En dan komt een citaat, eigenlijk een reeks van citaten uit het Oude Testament. Vanaf vers 10 staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen, welke mond is vol van vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg des vredes hebben zij niet gekend. Je zou bijna gewoon de krant kunnen lezen en dan krijg je precies hetzelfde voor je. Hè? Dat is zo'n beetje het nieuws, elke dag weer. Van wat de mens presteert. En hoewel de mens claimt vrede te zoeken, blijkt in de praktijk dat hij de weg des vredes niet kent. Het is merkwaardig dat de mens altijd zoekt. En als we vragen wat zoekt de mens dan zou je kunnen zeggen, hij zoekt de weg des vredes. Hij zoekt vrede. In alle opzichten, in zijn bestaan, in zichzelf, met zijn omgeving, met het land waarin hij zich bevindt, zal ik maar zeggen, vrede met zijn hele bestaan als zodanig, met de wereld om zich heen en zelfs vrede met God. Dat is wat de mens behoefte aan heeft. Hij leeft op voet van oorlog met iedereen. Dat is zijn eigen schuld, want dat zit hem in zijn eigen hoogmoed. Hoogmoed leidt altijd tot onvrede met de totale omgeving. Maar wat de mens ook doet, hij kent de weg des vredes niet. Omdat voor al die vormen van vrede maar één weg is. Dus na die vormen van vrede maar één weg. En die ene weg is... Ja, inderdaad, die één weg is... Christus, zei jullie, hè? Wat, dat vind ik erg goed. Ja. Ja, want over het algemeen hoor je één weg, Jezus. Maar de weg is inderdaad Christus. En het vingertje gaat dan ook inderdaad naar boven. Hè? Niet horizontaal, maar verticaal. Er is maar één weg naar de vrede, dat is Christus. De weg des vredes heeft de mens niet gekend. En dat komt omdat er geen vreze Gods is voor hun ogen, enzovoort. En dan wordt gesproken over de wet. Wij weten dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Omdat alle mond gestopt wordt en de hele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden. En ik had natuurlijk ook kunnen lezen, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden. Maar uit werken der wet wordt geen vlees gerechtvaardigd, maar uit de bestudering van de wet, de kennis van de wet... kan iemand wel gerechtvaardigd worden, want, zegt vers 21, de wet heeft getuigenis van de rechtvaardigheid Gods. Er is rechtvaardigheid, rechtvaardigheid Gods, waarvan de wet spreekt. Op deze wijze, op deze typologische wijze. Deze offers die wij bestuderen maken onderdeel uit van de wet. En ze spreken over de weg tot rechtvaardigheid, de weg tot vrede. Ze spreken over de rechtvaardigheid Gods en over de wijze waarop die tot stand komt. Alleen die komt tot stand buiten de wet om. Alleen de wet spreekt erover, getuigt ervan. En dat is waarom wij deze wet bestuderen. Want deze wet toont ons de weg des vredes. En zeker wanneer we over deze offers spreken, moet het duidelijk zijn dat die offers bedoeld zijn om iemand vrede met God te geven. Als er problemen zijn, als er is scheiding tussen God en de mens, dan moeten er offers gebracht worden tot verzoening. Dat is in ieder geval de regel van de wet. Maar daarmee wordt geïllustreerd hoe de echte, volmaakte verzoening tot stand komt. En die komt tot stand buiten de wet om. Maar goed, de weg des vredes heeft de mens van nature niet gekend, want die vrede die komt tot stand via de Heer Jezus Christus. En aangezien er bij de mens geen vreze Gods is, kennen zij dus ook de weg des vredes niet. En dan ben ik er toch vlakbij, dan ga ik maar even door naar Romeinen 4, vers 25, eigenlijk vers 24... Vers 23 lees ik al, daar staat, nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is. Dat wil zeggen, er is geschreven in het Oude Testament dat Abraham God geloofde en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dat staat geschreven. Kijk of ik het zo gauw kan vinden. Dat is Genesis 15 vers 6, waar dat staat. Dat Abraham geloofde God en het werd hem tot rechtvaardigheid of gerechtigheid gerekend. En hier zegt de apostel in vers 23 van Romeinen 4, het is niet alleen om zijnentwil geschreven, dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil. Dus kijken of er ook een paar kenners in de zaal zitten, zal ik u er wat bij vertellen. Wij hebben misschien geleerd dat Genesis geschreven werd door Mozes. Maar als nou geschreven wordt in de wet, terwille van Abraham, niet alleen terwille van Abraham, maar in ieder geval terwille van Abraham geschreven wordt in Genesis, dus Genesis 15, dat Abraham geloofde God en het werd gerekend tot gerechtigheid. Dan zullen we toch moeten concluderen dat het geschreven werd in de dagen van Abraham, of niet? Anders heeft Abraham er niks aan gehad. Het is in Abrahams dagen geschreven dat Abraham God geloofde en dat het hem gerekend werd tot gerechtigheid. Ja, dat is echt waar. Ja, u zit wat vreemd te kijken, maar u bent nog steeds bij het punt dat ik nou zeg van dat Genesis niet door Mozes geschreven is dus. Nou, dat is helemaal niet apocrief wat ik nou zeg of zo, hè. Want de Bijbel zegt dat namelijk ook niet. De Bijbel zegt dat Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium geschreven zijn via de hand van Mozes, maar de Bijbel zegt niet dat Genesis geschreven is door de hand van Mozes. Wel dat het behoort tot de boeken van Mozes. de geschriften zijn die door Mozes zijn overgedragen. En als u wil weten wie Genesis geschreven is, heeft, dan moet u gewoon Genesis lezen en daar staat het gewoon steeds bij. Want Genesis is geschreven door de verschillende generaties die in de dagen van Genesis geleefd hebben. Er staat er ook steeds bij, het is steeds ondertekend. Dit was het boek van Adam, dit was wat is de volgende, Noach geloof ik, die daaraan geschreven heeft. Dan hebben de zonen van Noach eraan geschreven, dan heeft Sem eraan geschreven enzovoorts. Het wordt steeds ondertekend. Zelfs Esau heeft eraan geschreven enzovoorts. De diverse generaties hebben hun steentje bijgedragen, de verzamelde geschriften zijn overgedragen aan Mozes. En door Mozes is daaraan toegevoegd Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Nou goed, dat is even buiten de orde, want het heeft hier natuurlijk niks met het onderwerp te maken. Maar het gaat er maar om dat in de dagen van Abraham, dat wil zeggen voor Mozes, al geschreven werd dat Abraham God geloofde en dat het hem gerekend werd tot gerechtigheid. En dat is niet alleen voor hem geschreven staat en niet alleen om zijnentwil, maar, zegt vers 24 van Romeinen 4, ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden. Namelijk degene die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Want degene die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft, die wordt hun geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat is Romeinen 4. Vrede met God komt dus inderdaad tot stand wanneer wij geloven in die God die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt. Want dat geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Daarom prediken we de opstanding van Christus. Dat is de boodschap. Zie? Nou, dan komen we bij vers 25. Welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Het is merkwaardig dat eerst genoemd wordt de opstanding van Christus in vers 24. En dan wordt nog eens gezegd, ja, hij is overgeleverd om onze zonde, maar hij is vervolgens opgewekt om onze rechtvaardigmaking, want we zijn gerechtvaardigd door zijn opstanding. En daarom worden wij rechtvaardig gerekend of rechtvaardig verklaard op grond van geloof, namelijk op grond van geloof in de opgewekte. Want hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat is wat deze 2-3 versen ons zeggen. Geloof in de opgewekte rechtvaardigt ons. En datzelfde gold al voor Abraham. Want Abraham geloofde in de opstanding. Ja, ja, dat wordt van hem gezegd in Hebreeën 11. Dat hij Isaac geofferd heeft, omdat hij bij zichzelf overlegde dat God machtig was om Isaac ook uit de dood weer op te wekken. Waaruit hij hem ook bij gelijkenis heeft wedergekregen, staat er. Abrahams geloof in de opstanding werd daar getest toen hij Isaac offerde. En dat geloof in opstanding, dat geloof in nieuw leven na dit leven, dat geloof in een stad die zou komen nadat deze oude stad verwoest zou zijn, want wij hebben hier geen blijvende, maar we zoeken de toekomende immers, hè? Dat geloof in de opstanding, geloof in een nieuwe schepping in Christus, dat geloof wordt iemand gerekend tot gerechtigheid, ongeacht wie hij is. Als je dit gelooft, de opgewekte Christus, dan wordt geloof gerekend tot gerechtigheid, want hij is overgeleverd om onze zonden, maar daardoor werden we niet gerechtvaardigd, want hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Nou, en dan gaan we meteen verder naar het volgende vers, want daar ging het maar om. Er komt de samenvatting, wij dan, recapitulerend, wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, wat is de consequentie daarvan? Goed, nou hebben we, dan geloven we in de opgewekte en we zijn dus gerechtvaardigd. Wat hebben we dan ontvangen? Punt 1, vrede met God, dat is wat er staat. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toeleidingen hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. Want door Christus hebben wij de toeleiding. Om met een ander Bijbelboek te spreken, hebben wij de ingang in het heiligdom. De verse en levende weg was dat, hè? Uit Hebreeën 10. We hebben de toeleiding tot deze genade. En die genade, zegt de Hebreeënbrief, die zit op de troon. Dat zegt de Romeinenbrief ook trouwens, hetzelfde hoofdstuk. Opdat genade zou heersen, dat is het laatste vers van dit hoofdstuk. Genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. We hebben vrede bij God ontvangen door Christus en door hem hebben wij namelijk de toegang tot hem. Het punt is dat er niet meer oneenigheid is tussen God en ons, geen strijd tussen de schepper en het schepsel, maar in tegendeel is eenheid die ook tot uitdrukking komt doordat wij de toegang hebben tot God. Rechtstreeks kunnen en zelfs moeten naderen tot zijn troon, want op die troon heerst genade. Daardoor hebben wij vrede met God. Die vrede komt tot stand door genade. En zolang mensen nog strijden voor recht, hebben ze nog niet geleerd wat genade is. Nou, daar kunnen ze het wel even mee doen, vrees ik. Ik ken heel wat mensen die met de Bijbel in de hand strijden voor recht. Recht en gerechtigheid heet dat. Dus de theologische term daarvoor, recht en gerechtigheid. Nou, vergeet het maar. Recht, rechtvaardigheid is er alleen uit genade. We moeten niet strijden voor recht, we moeten accepteren de genade die God ons geeft. Dan hebben we vrede en dan valt er niks te strijden. Niet op die manier althans. He? Want wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En dan staan wij in de genade en dan vallen wij ook onder de heerschappij van de genade. Want het laatste vers zegt, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. Daar hebben we het verhaal, hè? Van onderaf. De zonde heeft geheerst tot de dood. Opdat alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. Daar hebben we hem, hè? Zonde heerst tot de dood. En daarna begint opstanding, eeuwig leven, waarin genade heerst. Hoe lang? Altijd. Tot, nou ja, eeuwig leven, er is geen tot in feite, hè? Er komt geen eind aan. Er staat ook feitelijk tot in het eeuwige leven. Het is het woordje eis, hè? Tot in het eeuwige leven. En daar blijft het dan bij, daar komt geen eind aan. De heerschappij van de zonde is tot de dood. De dood is niet alleen de bezoldiging der zonde, zegt Romeinen 6 vers 23, maar het is tevens het eind van de zonde, daar hebben we het de vorige keer over gehad, en daarna is er heerschappij van de genade. En dat is het verhaal. En daarom, op grond van die genade, hebben wij vrede met God. Ik blader maar een beetje door, ik ga maar eens naar Efeze, om er nog maar eens een vers uit te halen even. In Efeze 2 gaat het om precies hetzelfde onderwerp. Uiteraard, daar wordt ook gezegd dat wij van nature dood waren door de misdaden en de zonden. Dat is vers 1. En u, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. En de tussengevoegde woorden sla ik maar even over, voor het gemak. En dat is een uitdrukking die over het algemeen wordt toegepast op de natuurlijke mens, de oude mens, deze oude schepping is dood door de misdaden en de zonde. Ik moet er toch een opmerking bij maken. Ik heb namelijk stellig de indruk dat het niet de beschrijving is van de natuurlijke mens in het algemeen, maar dat het de beschrijving is van de schepping, de wereld en ook dus de natuurlijke mens, sinds de kruisiging. Want het punt blijft dat dood is scheiding, maar voor de kruisiging mag er misschien naar onze begrippen scheiding geweest zijn tussen God en de mens en tussen deze wereld. Maar het neemt niet weg dat God zich wel degelijk met deze wereld bemoeide. En dat er wel degelijk communicatie was tussen God en de mens. Ja, niet met elk mens. Maar wel met de gang van zaken in de wereld als zodanig. En de Oud-Testamentische geschiedenis is de geschiedenis van Gods ingrijpen in de gang van zaken in de wereld. In alle opzichten. In verband met individuele mensen, ook in verband met volkeren. Dus ook in politiek opzicht enzovoorts. En er werden oorlogen en veldslagen beslist door het ingrijpen van God. Dat is niet dood, dat is leven. Dat is het leven van de oude schepping. Het is precies wat de Filippenzenbrief zegt, in heel algemene termen, dat alle dingen zijn uit hem en door hem en tot hem. Hij is degene die alle dingen geschapen heeft, maar hij is ook degene die alle dingen draagt door het woord zijn en kracht. Dat wil zeggen, hij is degene die de wereld gemaakt heeft. Dat wil zeggen, dat gaat over het ontstaan van de wereld. Maar er staat ook dat de wereld bestaat door hem. Dat betekent dat God zich dus met deze wereld bezighoudt, of althans hield, en hem in stand houdt of hield. Het punt is dat de gemeenschap was, tot op zekere hoogte althans, tussen deze oude schepping en de Heer. De Heer bemoeide zich met de gang van zaken in deze wereld. Dus, en u leest dan in het Oude Testament ook niet een uitdrukking als deze. U leest nergens dat de oude mens, de zondaar, van nature dood is door de misdaden en de zonde. Of kortom, dat hij geestelijk dood is of dood is voor God. Dat leest u niet, dat leest u alleen hier in het Nieuwe Testament. Maar daarbij moet u zich realiseren dat als dat hier staat, dan is dat de formulering van het resultaat van de kruisiging. 2 Korinthe 5 zegt, indien één voor allen gestorven is. Nou, dat is dus gebeurd, één stierf voor allen, maar dat betekent dat ze dus nog niet gestorven waren. De Heer stierf niet voor hen die al dood waren. De Heer stierf voor hen die leefden. Ja, het leven van de oude schepping wel te verstaan. Maar het was een levende schepping. En bovendien alleen al het simpele feit dat God, dat de Heer Jezus was God geopenbaard in het vlees. Dat God desgelijks, zegt Hebreeën 2, de vlees en bloed deelachtig werd, de broederen gelijk geworden is enzovoorts. Dat is de uitdrukking van de gemeenschap die er dan toch was tot op zeker niveau tussen God en deze wereld. Maar toen de Heer Jezus stierf, stierf hij voor deze wereld. En zegt dus de apostel Paulus, indien één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. En sindsdien is het waar dat de hele oude schepping dood is door de misdaden en de zonden. Want zo steekt het verhaal in elkaar. Want dood is scheiding, dood is verbroken gemeenschap, zegt men dan. Dood is scheiding. Wel, die scheiding tussen de schepper en de schepping, die werd bekrachtigd door de kruising. Daar werd een eind gemaakt aan deze oude wereld. En dat is de reden waarom God u niet kent naar de oude mens, maar slechts naar de nieuwe mens. Dat is niet helemaal volledig uitgedrukt, maar het is wel de basis, het is wel het uitgangspunt. God heeft de oude mens weggeredeneerd. De oude mens is zonde, natuurlijk dat is hij nog, ook bij een gelovige is dat zo, maar God heeft die oude mens gekruisigd. Wel, als de oude mens altijd al dood was voor God, dan was dat niet nodig geweest. Zie? Kijk, hoe moet ik dat nou eens even snel zeggen, hè? De situatie van de tegenwoordige wereld, sinds de kruisiging van Christus, wordt in de Hebreeënbrief, Hebreeën 2 en 3, vergeleken met de positie van Israël na de uittocht uit Egypte, maar voor de intocht in Kanaan. En als we een beetje weten van typologie, dan weten we dat Egypte een beeld is van de wereld, maar ook dat de woestijn een beeld is van de wereld. En de volgende vraag is dan, wat is het verschil tussen die beiden? En dan is het antwoord, Egypte is in principe de wereld waarmee God communiceert. De wereld voor de kruisiging. En eventueel zelfs de wereld na de kruisiging, voor zover de Heer zich daar ooit dan mee bezighoudt. En dat zal hij in de toekomst dus nog wel even doen. Hè? Maar de woestijn is een beeld van de wereld na de kruisiging. En daarom speciaal van de wereld zoals hij nu bestaat in de situatie waarin de wereld dood is voor God. Er is geen leven, dat is het kenmerk van de woestijn. Een leven wat in de woestijn verdwijnt, is ten dode opgeschreven. Heeft geen enkele toekomstverwachting, kan daar niet in leven blijven. En dan zijn er maar twee alternatieven. De ene alternatief is terugkeren naar de vleespotten van Egypte en net doen of de wereld niet dood is. Of er toch leven is in de wereld. En de andere manier is, ja, manna eten zeg ik dan maar, hè. Ja, we weten niet precies wat het was, zei Israël. En daarom noemden ze het maar man, hè, manna. En ze vonden het ook wat bitter. Maar het smaakte bij nader inzien toch een beetje als honing, hè. Ja, ja, want het was een beeld van het woord van God. Kijk, dat is het hele verhaal. Dat is het hele verhaal van de tegenwoordige wereld waarin wij ons bevinden. Het is een woestijn, daar is geen leven in. Daar kun je wel gaan lopen zoeken. Ik lach altijd, hoor. Onze wetenschap, hè. Die zoeken naar leven. Er is helemaal geen leven. Dat is fundamenteel. Is het er zelfs helemaal niet meer. Misschien is het er geweest, maar het is er niet meer. De wereld is dood. Daar is geen leven in te vinden. Laat staan het geheim van het leven. Maar goed, men zoekt daarin, maar leven is er niet. Maar in die wereld staan wij. En er zijn twee alternatieven. We kunnen gaan terugkeren naar deze wereld en naar de oude schepping, de oude verbond. En zeggen, ja, maar God heeft toch wat gezegd over die oude schepping. En dan moet toch zus en we moeten toch zo. En we moeten de aarde onderwerpen en daarover heersen. En we moeten zien dat er niet te veel de zee vervuilt en het land vervuilt. Er geen gifbelt te storten. Want we moeten de aarde bebouwen en die bewaren en meer van dat soort dingen. En bovendien zijn we voor invoering van de doodstraf en al dat soort zaken meer. Want dat staat toch allemaal in de Bijbel. Dat klopt, er staat iemand die de Sabbat niet houdt, moet gedood worden. Doe dat dan maar. Ja, moet je consequent zijn. Maar bedoel maar, men keert terug naar normen van de oude schepping. Ja, heel inconsequent, want zo is de mens nou eenmaal. Hè? Maar men keert terug naar de vleespotten van Egypte, de vleespotten van de slavernij. En men wordt alsnog weer een slavernij van de wet die God gelegd heeft op een oude mens. Een wet waarbij God zei, doe dit en gij zult leven. Het spreekt over het leven van een oude schepping. Iemand die wet hield, werd bijvoorbeeld een lang leven beloofd hier op aarde. Het gaat over het oude leven. Maar dat leven is afgedaan. God heeft er een eind aan gemaakt. Mag hij alsjeblieft, hij heeft er ooit een begin aan gemaakt. Hij mag het toch ook wel beëindigen dan? Dat is een goed recht. Of heeft de pottenbakker geen recht om, enzovoorts. Dat is Romeinen 9 dan, hè? Want zo gaat het. Deze wereld... Daar is wel leven, maar er is alleen leven wat God er nieuw ingegeven heeft. Waarvan de oude mens niet weet wat het is. En hij zegt dat is man, manna. Weet niet wat het is. Het smaakt ook hoogst eigenaardig. Het is ook een bederf onderhevig. Het is ook een beetje bitter voor de buik, je wordt er wat misselijk van. Maar het is wel voedzaam, maar dat is het woord van God. Ja, broeder Van Aken. Nee hoor, het woord man of manna, dat is een transliteratie van het Hebreeuwse woord. Dat is het Hebreeuwse woord, wat men dan niet vertaald heeft. Dus je mag het niet verwarren met een Nederlands woord man. Dat heeft niks met elkaar van doen. Het Hebreeuwse woord, zoals het er staat, betekent... Nou, dat betekent het. Het betekent, weet ik veel... Dat staat er ook. Zij noemden het man, want ze wisten niet wat het was. Ja, dat is het. Dus man betekent, wat is het? Ik weet niet wat het is. Het betekent zoveel als, hoezo? Zo'n domme vraag van, dat snap ik nou helemaal niet. En dat is nou zo leuk, want tot vandaag aan de dag kun je in allerlei zogenaamde Bijbelse woordenboeken en naslagwerken vinden wat het was voor spul. En er waren net zaadjes van een plant zus of dauwdroppels met van een plant dat enzovoorts. Want die stonden kennelijk in de woestijn, weet je veel. Het was al een woestijn, maar er stonden zat van die struiken waar dat dan afviel elke morgen. Hè? En waarom het dan de andere dag bedorven was, als het overbleef, weet ik ook niet. En waarom die struiken dan, hoe die struiken wisten dat het de andere dag sabbat zou zijn, dat is helemaal nog niet uitgelegd. Maar je moet er wel theoloog voor wezen om zulke dingen te kunnen schrijven in van die geleerde boeken. He? U ziet wel, respect heb ik er helemaal niet voor. Want het is natuurlijk de grootst mogelijke onzin. Israël weet niet wat het was en deze mensen weten ook niet wat het was. Wij weten wat het was, staat er ook bij in de Bijbel. Er staat, dit is het woord wat God gesproken heeft. Ja, dat is typologie. Nou en, dat is toch het belangrijkste waar het om gaat. Het is dat wat God geeft. En dat manna is een beeld van het woord van God. Het enige leven, de enige levensbron die wij kennen in de wereld van vandaag is het woord van God. En als u zegt het is de Heilige Geest, zeg ik dat is ook waar. Dat is het water uit de rots. Dat is ook in de woestijn. Het water uit de rots. Dat is wat de Heer geeft aan voedsel. Dat is geestelijk voedsel. Dat onderhoudt leven. Maar het is een leven wat niks met Egypte te maken heeft. Maar het is een leven wat tijdelijk onderhouden wordt. Want het is allemaal tijdelijk. Het manna hield uiteindelijk ook gewoon op. Hè? Toen ze Kanaan ingingen. Het is bedoeld om hen te leiden in leven te houden onderweg naar Kanaan. Die woestijn, dat was maar een overgangsfase. Nou, die woestijn is het beeld van de wereld nu. Er staat dus dat de mens dood was door de misdaden en de zonden. Maar het is de positie van de mensheid in principe na de kruisiging. En daarom staat er, wat is er met die mens gebeurd? Wat zegt Efeze nou? Wat is er nou met hem gebeurd? Want u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Ziet u wel, er staat niet dat voor u die eertijd dood waart in de misdaad en de zonde, dat voor u eerst de Heer Jezus op aarde gekomen is en geleden heeft en gestorven is. Dat staat er niet. Nee, dat hoeft ook niet. Want als er staat daar gij dood waart in de misdaad en de zonde, is dat de weergave van de kruisiging. Dat is het namelijk het resultaat van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Want wie dood is, is gerechtvaardigd van de zonde. Nou, daar gaat het om. Ze waren dood door de misdaden en de zonden. En als het één keer zover is, dan hoeft er al maar één ding te gebeuren, namelijk opstanding uit de dood. Ontzettend belangrijk. Als de apostel Paulus zegt dat hij het evangelie predikt, zegt hij dat de liefde van Christus hem dringt. Als die dit oordelen, dat indien één voor alle gestorven is, zijn dan alle gestorven zijn. Hij gaat ervan uit dat de hele wereld bestaat uit dode mensen. Ze hebben maar één ding nodig, niet het kruis. Dat hebben ze al. Maar wat ze nodig hebben is de opstanding. Het kruis is van toepassing op iedereen. Het punt is dat op zich zinloos is als het niet gevolgd wordt door een opstanding. Dat is de Bijbelse boodschap hoor. Het Lam Gods nam de zonden der wereld weg. Van iedereen, maar daarmee was de wereld dood. In zonden, door de zonden en de misdaden. En wat dus nodig was daarna was opstanding. Dat is wat gepredikt wordt. En als de apostel Paulus beschuldigd wordt in verband met zijn leer en u veronderstelt voor een dwaalleer te prediken, dan stelt hij vast en zegt, ik word hier ondervraagd van de opstanding der doden. Nou, meer hoeft hij er niet te zeggen, want daarmee had hij heel zijn boodschap inderdaad correct samengevat. En het aardige daarvan was dat toen zijn tegenstanders prompt ruzie kregen, omdat zeker de helft daarvan absoluut niet in een opstanding geloofde. En toen werden zijn tegenstanders dus verdeeld. Hè? Maar dat is wat wij prediken. Opstanding. Niet het kruis, de opstanding. Na het kruis namelijk. Nou, zo staat het hier ook. U heeft er medegeleverd, maar gemaakt daar geen dood waard door de misdaden en zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, enzovoort. Het is de beschrijving van de situatie van deze, van de tegenwoordige wereld, de tegenwoordige eeuw dus ook. Beide woorden worden trouwens hier gebruikt in vers 2. Maar daarna wordt er gesproken over vrede die tot stand gekomen is. In vers 11, daar staat in vers 11, daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, en dan vreemd van het burgerschap Israëls, niet vervreemd, dat is de interpretatie die gegeven wordt door verbondstheologen. Die zeggen, we hadden het eerst wel, maar we zijn het daarna kwijtgeraakt. Ja, ja. Maar er staat vreemd van het burgerschap Israëls. Heidenen hebben namelijk nooit deel gehad aan het burgerschap van Israël. Het is eigenlijk andersom. Israël heeft wel ooit deel gehad aan het burgerschap van de heidenen. Hè? Huh? Ja, in wezen nog steeds, maar dat kan het niet moeilijker maken dan het toch al is. Het punt is, er waren eerst heidenen en de heiden Abraham werd geroepen uit Ur der Galdeën. En hij werd uitverkoren en uit hem is het volk Israël tot stand gekomen. En hij werd besneden, dus de besnijdenis is gekomen uit Abraham. Maar hij was van oorsprong een onbesnedene. Nou, ik ga nou niet meer terug naar Romeinen 4, maar daar staat het allemaal. He? Dat wil zeggen, Israël is ontrokken aan de heidenen. En heidenen zijn dus altijd vreemd geweest van het burgerschap Israëls. Andersom niet. Israël is namelijk geroepen uit de heidenen. Dus Israël is vervreemd eventueel van de heidenen, maar nooit andersom. Dus dat is een verkeerde vertaling. Dus er staat dat gij in die tijd waart zonder Christus, zonder Messias, vreemd van het burgerschap van Israël, en daarom ook vreemdelingen van de verbonden der belofte. Dat wil zeggen de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Nou, daar sta je dan. Hè? Zonder Christus, zonder burgerschap Israëls. Vreemd van de verbonden die God gesloten heeft met Abraham. Geen hoop, geen enkele toekomstverwachting en geen God. Dat is de positie van de heiden. En de staten, maar nu, dat is de tegenstelling, maar nu Ja. Niet maar nu zijt gij die eertijds verre. Nee, er staat maar nu in Christus Jezus, in de opgewekte. De naam Christus staat ook uitdrukkelijk voorop. In Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waard, nabij geworden door het bloed van Christus. Het nabij geworden wil niet zeggen een beetje in de buurt gekomen, wil inderdaad zeggen opgenomen in het burgerschap van Israël, et cetera, et cetera. Deel gekregen hebben aan de verbonden der belofte, enzovoorts. En met God. En niet meer zonder God. En ook niet zonder hoop, maar met hoop. Hè? Een zalige hoop nog wel, zegt de apostel. Want staat er, vers 14, want hij is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft. En hier wordt niet gesproken over onze vrede met God, maar hier wordt gesproken over de vrede die er is tussen Jood en Heiden, wanneer zij zijn in Christus. Daarom is onze vrede niet alleen in Christus, maar onze vrede is gewoon Christus. Vers 13 zegt, maar in Christus zijt gij nabijgebracht. En vers 14 zegt, want hij is onze vrede. We zijn dus in die vrede. We hebben niet alleen vrede met God, maar we hebben ook vrede met het Jodendom, met een Jood. Zodra hij tot geloof gekomen is, uiteraard. Zodra hij in Christus is, anders niet. Maar wanneer wij rekenen met geestelijke normen, dan hebben we dus vrede. In de gemeente is Jood nog Griek. Dat verschil bestaat namelijk niet meer. Dat onderscheid bestaat namelijk niet meer. En voor zover we elkaar met Jood of Griek aanduiden, zijn het onderscheidingen van de oude mens en die hebben niks met de gemeente te maken. Daar gaat het nou maar om. Dus vrede is geen strijd meer. Vroeger stonden Jood en Heiden op voet van oorlog. In de wereld is het tot vandaag aan de dag zo. Ja, waarom? Dat heeft iets te maken met Gods heilsplan, uiteraard. Maar binnen de gemeente is dat onderscheid er niet. Dan valt dat volstrekt weg. Hij is onze vrede die deze beiden, deze twee totaal verschillende zaken, één gemaakt heeft. En de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Namelijk de wet der geboden en inzettingen bestaande. Heel mooie typologie. Hier wordt gezegd dat dat de muur des afscheidsels, de middenmuur des afscheidsels, een beeld is van de wet. Een beeld was van de wet. En het merkwaardige is dat ik niet eens zeker ben of die middenmuur des afscheidsels ooit wel eerder in de Bijbel genoemd wordt. Want het is namelijk de scheiding bij de tempel tussen het gebied waar Joden mochten en waar heidenen mochten, zal ik maar zeggen. Dat was een gebied wat uiteindelijk voor de heidenen verboden was. Mocht alleen de Joden maar in. Zie? Dus die muur, die hield heidenen weg van het heiligdom. En de apostel zegt hier, die muur die is gebroken, want die muur die is een beeld van de wet en de wet is weg. En dan heb je typologie die niet eens direct uit de Bijbel komt. Die niet ontleend is aan de schrift, dus maar gewoon uit de praktijk. Die muur was daar. En daarvan wordt gezegd, die muur is de wet. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden en inzettingen bestaande. De muur was de vijandschap, die muur was de scheiding. Maar het is weggenomen, want het is een beeld van de wet. Hij heeft namelijk de wet der geboden en inzettingen bestaande, heeft hij teniet gemaakt, opdat hij die twee, namelijk Jood en Heiden, in zichzelf tot één, niet tot een, maar tot één nieuwe mens zou scheppen. Vredemakende. En dat is het eind van dit stukje. Wat begint in vers 14. Het is vers 14 en 15. Vers 14 begint met hij is onze vrede. En vers 15 eindigt met hij maakt de vrede. En er midden tussenin staat vijandschap. Maar de vijandschap is er niet gedaan. En daarom is er vrede binnen de gemeente. Hij heeft die beiden met God in één lichaam verzoend. Vers 16. Merkwaardig dat hier gesproken wordt over zijn vlees in vers 15 en eigenlijk gaat het gewoon over zijn lichaam en in uiterste instantie gaat het daarom over de gemeente als zodanig. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. En wij zijn in zijn vlees, we zijn vlees van zijn vlees, dat is de gedachte. We zijn in zijn lichaam en in zijn lichaam is die vijandschap niet. En daarom is er vrede. En let wel, vrede kwam niet tot stand door de kruisiging, maar door de opstanding. Voor zover wij in de opgewekte Christus zijn, vereenzelvigd zijn met de opgewekte Christus, hebben wij vrede. Als dat niet het geval is, hebben we nog steeds oorlog. Ruzie, oneenigheid, strijd in ieder geval. En zo gaat het verder, vers 16. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. U die verre waart en die die nabij waren. De boodschap is dezelfde gebleven. De boodschap aan degene die verre waren en degene die nabij zijn. De boodschap aan heidenen dus en de boodschap aan Israël. Aan de Joden. Want het evangelie van Christus is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood. En daarna uiteraard, maar dus ook de Griek. Dat is het verhaal en hier wordt het herhaald. Komen heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en die niet nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Hebt u het nou, dan wordt over twee verschillende soorten van vrede gesproken. Eerst de vrede tussen Jood en Heiden, wanneer ze tenminste deel uitmaken van Christus, wanneer ze wedergeboren zijn. En vervolgens hebben ze vrede met God, want staat het, door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. En dan zijn we terug in Romeinen 5. Wij dan hebben vrede bij God. En we hebben de toeleiding tot hem. Hè? Het is precies hetzelfde. We hebben vrede met God, want we kunnen tot hem naderen. Nou, hier staat, we hebben vrede tussen Jood en Heiden. En samen naderen we tot God. Dus dat is in ieder geval twee vormen van vrede. Vrede tussen Jood en Heiden. En vrede tussen die twee samen en God. Vrede dus op verschillende niveaus. En dan staat er vers 19, zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Dat is volmaakte vrede. Volmaakte gelijkstelling dus ook. Niet meer vreemdelingen en bijwoners. We hangen er niet meer maar zo'n beetje bij, staat er. Wij heidenen van nature. Maar we worden samengebouwd op het fundament der apostelen en profeten. En dan staat er letterlijk waarvan Christus Jezus, niet Jezus Christus, maar waarvan Christus Jezus is de uiterste hoek. Vrede dus. Vrede in één nieuwe mens. Ditzelfde komen we ook tegen in Colossense. Uiteraard ook in Colossense, mag ik wel zeggen. En dan vinden we die verse die ik uit het hoofd al geciteerd heb. Dan wordt gezegd, ik begin maar ergens in vers 13, die ons vertrokken heeft uit de macht der duisternis en ons overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonde, de welke het beeld is des onzienlijke Gods. Dat wil zeggen, in die Zoon hebben wij de verlossing, namelijk de vergeving der zonde. Maar die Zoon is het beeld des onzienlijke Gods. Niet hij was dat, maar hij is dat, nu. Zoals 2 Korinthe dat zegt, 2 Korinthe 4, Christus die het beeld Gods is. Dat is hij nu. De opgewekte dus, de welke het beeld is des onzienlijke Gods, de eerstgeborene aller creaturen, want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemel en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. En echt, dit spreekt terug over de oude schepping, hoor. Wel degelijk. Hemelen en aarde. Want er is nog niet nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Dus gaat het nog over een oude schepping zelfs. Door hem zijn alle dingen. Eigenlijk staat er gewoon, door hem is het heelal geschapen. Door hem is tapanta, het al, geschapen. Die in de hemel en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, tronen, het zij heerschappij, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Dat gaat over het ontstaan van de dingen. En dan, en hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Niet alleen heeft ze gemaakt, maar hij houdt ze ook in stand. En dan vervolgens, en hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, want in verband met de gemeente is hij uiteraard de eersteling van de nieuwe schepping, de eerstgeborene uit de doden. Let wel, er staat niet de gekruisigde, waardoor de gemeente tot stand kwam, want het is gewoon niet zo. De gemeente komt tot stand door de opstanding, een nieuwe schepping komt tot stand door de opstanding. Een nieuwe schepping komt niet tot stand door beëindiging van de oude, maar gewoon door begin te maken aan de nieuwe, heel eenvoudig. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn, want het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En dan lees ik vers 9 van hoofdstuk 2. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Namelijk in de opgewekte Christus. De Christus die zich ooit ontledigd of geledigd heeft, zegt Filippenzen 2. Die is vervolgens ook weer vervuld geworden. Hij was het beeld Gods, maar hij heeft het geen roof geacht om goden even gelijk te zijn. Hij was het beeld Gods, maar hij heeft zichzelf vernietigd, zegt de Statenvertaling. Maar het Grieks zegt, hij heeft zichzelf geledigd. Hij is de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Hij is de mensen gelijk geworden. Hij is gehoorzaam geweest tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Want hij heeft zichzelf geledigd, maar daarna heeft God hem weer vervuld. En als er staat dat in hem al de volheid zou wonen, of dat in hem al de volheid de Godheid lichamelijk woont, is dat een uitspraak over zijn positie nu, namelijk na zijn opstanding. Want terwijl hij leefde op aarde, was hij geledigd of was hij bezig zich te ontledigen, maar nadat hij leeg geworden was, heeft God hem weer gevuld. En hij is daardoor een eersteling geworden van een nieuwe schepping. Dat is het verhaal. Nou, in hem woont al die volheid door de opstanding dus. En dan ga ik weer terug naar vers 19. Hè. Het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En dan vers 20 van hoofdstuk 1. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem zeg ik alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u die eertijds vreemd waart, niet vervreemd, vreemd waard en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend in het lichaam zijns vleeses door de dood, opdat u zo heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen, enzovoort. Indien gij maar blijft in het geloof. En hier wordt dus gewezen op het resultaat van het verzoeningswerk van Christus, namelijk de vrede die tot stand gekomen is, uiteindelijk door zijn opstanding, doordat hij, dat in hem de volheid der Godheid lichamelijk woont. En vers 9 van hoofdstuk 2 zegt dat in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En er staat meteen achteraan, en gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt. Ja, wij waren vroeger besnijdenissen, we werden genoemd voorhuid van degene die genaamd waren besnijdenis naar het vlees, maar nu staat er, wij zijn ook besneden. Met een besnijdenis die niet met handen geschiet. In geestelijke zin dus. In onzienlijke zin. En de zienlijke besnijdenis is vergankelijk uiteraard. Dat gaat voorbij. Want zienlijke dingen gaan voorbij. Maar wij zijn besneden met een besnijdenis die niet met handen geschiet. Een geestelijke besnijdenis dus. En daarom ook een onvergankelijke en eeuwige besnijdenis. Ja, dat is het verschil. Maar goed, hij heeft door Christus vrede gemaakt. Door bloed, door het leven. Door het bloed des kruises, staat het, door het bloed zijns kruises. Maar uit het verband blijkt wel degelijk dat het gaat om het leven na het kruis. Bloed betekent leven en het leven des kruises is het leven wat na het kruis of langs de weg van het kruis tot stand kwam. Hij heeft niet vrede gemaakt door de dood zijns kruises. Dat staat er ook niet. Door het bloed zijns kruises, en bloed is leven, door het leven zijns kruises. En wat dat betekent is makkelijk genoeg, dat kun je dan zelf bedenken. Dan gaat het om het leven wat via de weg van het kruis tot stand gekomen is. Het leven na het kruis dus. Een leven na het oude leven. Dat is de bedoeling. En dan staat er, ik zeg het er nou maar even bij, er staat in vers 20 van Colossenzen 1, dat hij door hem vrede gemaakt heeft door het bloed zijns kruises, door hem zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Hè? Alle dingen werden al genoemd in vers 16, het heelal. En er stond daarbij, namelijk die in de hemelen en die op de aarde zijn. En zo staat het in vers 20 dus ook. Alle dingen zou God door Christus met zich verzoenen. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En dit is een tekst die wordt aangehaald om te leren dat dus iedereen ooit zalig wordt, met God verzoend wordt, en ik zeg er maar bij, dan heb je niet goed gelezen, Want er staat alle dingen, het heelal, hemel en aarde. Dat wat in de hemel is, dat wat op de aarde is. Maar dat wat, dat wat onder de aarde is, niet. Dat hoort niet bij alle dingen, dat is buiten alle dingen, dat wordt niet met God verzoend. Er staat wel, Filippenzen, dat alles wat in de hemel is, alles wat op de aarde is, alles wat onder de aarde is, zijn knieën zal moeten buigen voor hem. Hij zal moeten belijden dat hij de Christus, de Heer is. Maar dat betekent niet dat ze dus ook allemaal behouden zijn. Dat betekent alleen dat degenen die in de hemel en op aarde zijn, dat die behouden zijn. Zij vallen onder het verlossingswerk van God. En zij die daar niet onder vallen, worden geplaatst onder de aarde. Dat wil zeggen buiten, de buitenste duisternis. In de Hades of de hel of het dodenrijk of hoe het dan ook maar heet. Daar gaat het nou niet om. Het gaat om dat alle dingen bestaan uit hemel en aarde. En als men zegt, het al wordt met God verzoend, zeg ik, ja, dat is waar. Als u maar niet denkt dat dus alle ongelovigen met God verzoend worden. Of vanzelf een keer tot geloof komen, want dat is niet waar. Niet, althans niet tot geloof met als resultaat verzoening. Want je moet op aarde leven, wil je geloof hier op aarde gerekend worden tot gerechtigheid. En als je in het hiernamaals alsnog tot geloof komt, dan kan het wel aardig zijn, maar dat telt niet. Dat is bovendien helemaal geen kunst aan. Geloof is een geloof in de dingen die men niet ziet. Als men achteraf toch een keer ziet, moet men tot de erkenning komen dat het waar was, maar dat is niet geloof als zodanig. Dat is tenminste wat de schrift ons daaromtrent voorhoudt. Dus alle dingen worden tot God verzoend, dat is waar. Het zijn de dingen die in de aarde, het zijn de dingen die in de hemelen zijn, enzovoorts. Maar dat wat onder de aarde is, wordt uitdrukkelijk niet met God verzoend. Wel, ik lees nog één schriftplaats uit het Nieuwe Testament waar gesproken wordt over de vrede. Dat is in 2 Thessalonicenzen. Waar de apostel spreekt over de toekomst van de gemeente. Dat doet hij nou eenmaal in een Thessalonicenzenbrief. Daarin vinden we een uiteenzetting over de opname. En daarom ook van de toekomstverwachting van de gemeente. En ook over dat wat uitdrukkelijk niet onze toekomstverwachting is. Maar wat de toekomstverwachting zou moeten zijn van de wereld. Want dat vinden we ook in Thessalonicenzen. Maar tot ons wordt gezegd in vers 16 van 2 Thessalonicenzen 3. Makkelijk onthouden, hè? 2 Thessalonicenzen 3 vers 16. Niet Johannes 3 vers 16. 2 Thessalonicenzen 3 vers 16, waar staat: de Heere nu des vredes zelf geven u vrede te allen tijd. In allerlei wijze, de Heere zij met u allen. Dus de Heer des vredes. De Heer is namelijk degene die vrede geeft, diegene die vrede tot stand gebracht heeft. En de Heer des vredes zelf geven u vrede. Wanneer en hoezo? Nou, er staat te allen tijd, wanneer dan ook, en op welke wijze dan? Hoe moeten we dat zien? Hoe hebben we dat te duiden? Om het dan eens theologisch te zeggen, hoe moeten wij dat duiden? Nou, op allerlei wijze staat er. Dat wil zeggen, dat maakt helemaal niet uit. Hè? Och, maakt niet uit, hè? Ja. Vrede op allerlei manieren, want in alle opzichten hebben wij vrede, wanneer we die vrede althans van God verwachten. Daar gaat het maar om. Hij is degene die ons op alle manieren vrede geeft. En hij is met ons. De Heer is met u allen, staat er. Of de Heer zij met u allen, het is maar hoe je dat vertaalt. En dan krijgen we de groeten van Paulus en dan vervolgens in vers 18. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u allen, amen. Want genade en vrede, dat zijn de dingen die bij elkaar horen. Door Gods genade hebben wij vrede ontvangen. Nou, dan gaan we terug naar Leviticus, dacht ik. Het zal als tijd worden natuurlijk, hè? Nee, nog niet. Eerst even een vraag.
Ja, die tekst die je zo straks aanhaalt.
Ja, waar is dat, hè? Dat is Johannes 14, ja, dacht ik. Nou, misschien wel, weet ik niet. Ik zal beginnen met het op te zoeken, Johannes 14. Even kijken, hoor. Dank u. De Heer spreekt tot zijn discipelen daar in de opperzaal. Dat wil zeggen ter gelegenheid van de paasmaaltijd. Die wordt overigens hier in Johannes 14 13, 14 en 15 niet zelf genoemd, maar het is precies dezelfde gelegenheid. Dus op de avond van de 14e Nisan, de avond waarop het paaslam geslacht wordt. En dus merkwaardigerwijze is dat dus de avond waarbij weliswaar het paaslam geslacht en gegeten wordt, maar dat wordt niet eens gezegd, niet in Matthäus, niet in Marcus en niet in Lucas. Er staat alleen dat het paascha was, maar het paaslam wordt niet genoemd. En er staat alleen als de maaltijd gegeten is, na de maaltijd, dus nadat men eigenlijk klaar is en het paaslam dus gegeten heeft, maar nogmaals, dat staat er niet bij, neemt de Heer brood van de tafel en hij neemt de wijn en hij zegt van de brood, dit is mijn lichaam. En van de wijn zegt hij, dit is mijn leven. Nee, dat zei hij niet, dat is mijn bloed. Maar dat is nou helemaal typologie. Hij zei niet, dit is mijn dood. Net zo min als hij zei, dit is mijn lijk. Klinkt misschien wat cru, maar dat we goed begrijpen waar het over gaat. Hij zegt, dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. Het was dus zijn leven. En hij zegt erbij, dat is het leven, het bloed namelijk van het nieuwe verbond. Daar ligt de klemtoon op. Het leven van het nieuwe verbond. De discipelen moeten wel geschrokken zijn, want ze leefden onder het oude verbond al 1500 jaar. Nou ja, hun voorvaderen dan. Hè? En zij verwachten het nieuwe verbond. En de Heer zegt, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Want het punt is dat men zojuist officieel voor de laatste maal het paaslam gegeten had. Een paaslam is in ieder geval een beeld van de dood van de Heer Jezus. Alle offers zijn dat in principe, dus dat maakt niet zoveel uit. Maar van het paaslam wordt het ook uitdrukkelijk gezegd in 2 Korinthe 5 bijvoorbeeld. Het paaslam is een beeld van de kruisiging. En er lag dan ook een dood lam op tafel en daar was geen bloed meer in. Anders mocht het niet eens gegeten worden immers. Er was geen leven meer in, er was geen bloed meer in. Je kunt je nog afvragen, waar is het leven van het paaslam eigenlijk gebleven? Nou, in die gevallen weet ik het niet, maar oorspronkelijk werd het gestreken op de deur. Even kijken of er een plaat... Ja, daar hangt die. Ja, daar hangt die. Het bloed werd gestreken op de deur. Het leven van het paaslam was overgegaan naar de deur. Naar de uit- en daarmee ook de ingang tot een andere wereld. Hè? Dat is het principe. Maar hoe dan ook, het paaslam op de tafel was een beeld van de dood van de Heer Jezus. Maar de Heer neemt het paaslam niet, hij verklaart er ook niks van, hij zegt het ook niet. Hij pakt wat er al die jaren al naast gestaan heeft, wat er op de tekening daar ook naast staat, maar waar nooit iemand op let, zal ik dan maar zeggen. Hè? En de Heer neemt het brood en de wijn en zegt, kijk, dit is mijn lichaam, dit is mijn leven van het nieuwe verbond. En het eerste slachten van het paaslam was aan het begin van het oude verbond. En daar was het de laatste keer van het oude verbond. En daarna neemt de Heer het brood en de beker. Kijk, dat is het teken van het nieuwe verbond. Want het punt is dat brood en beker een beeld waren van zijn opstanding. Men zegt, het zijn de tekenen van zijn lijden en sterven. Het is absoluut onjuist. Absoluut, absoluut volkomen onjuist. Dat is het niet. Het is het beeld van zijn opstanding. Dat wij daarbij denken aan zijn dood, aan het feit dat hij dood is, dat Jehovah stierf, dat de dood des Heren een feit is, dat is correct, want dat betekent dat het oude verbond beëindigd is. Waardoor? Wel, omdat wij inmiddels leven onder een nieuw verbond. Het oude heeft voor ons daarom op geen enkele manier enige geldigheid. We hebben daarom tekenen van een nieuw verbond. Nou, dat is de omstandigheid waaronder de Heer Jezus hier in Johannes 13, 14 en 15 zijn discipelen toespreekt. Brood en wijn. Nou, in die omstandigheid spreekt de Heer Jezus hen uitgebreid toe. Er staat bij mij boven, als we eens kijken wat er boven staat, er staat bij mij boven in hoofdstuk 13, want daar begint het. Er staat de voetwassing. Want het heeft iets te maken met de reiniging van de discipelen, van het reiniging van hen die eigenlijk al rein waren, maar onderweg een klein beetje vuil geworden waren aan de voeten. En dat spreekt over het werk wat Christus doet sinds hij opgewekt is, namelijk ons die deel uitmaken van zijn gemeente reinigen. Hij heiligt ons om zich ons onberispelijk voor te kunnen stellen. Dat zegt Efeze immers, hè? Dat is wat hij doet, daar is de voetwassing een beeld van. Dan krijgen we de ontmaskering van Judas, dat wil zeggen de Er zijn er een paar bij die er niet bij horen, maar die verdwijnen vanzelf wel. Dat was niet zo'n probleem. En dan krijgen we een nieuw gebod, staat erboven, der liefde. Ja, nieuw gebod, want het is het eind van het oude verbond. Gaat niet meer om het oude leven, gaat om nieuw leven, om het nieuwe verbond. Dus één gebod, dus het gebod der liefde. En daarna Christus vertroost zijn discipelen, belofte van de Heilige Geest, de ware wijnstok en de ranken. En de wijnstok is een beeld van de opstanding, van nieuw leven, enzovoorts. Nou, in die omstandigheden spreekt de Heer hen toe en dan zegt hij in vers 25 van hoofdstuk 14, deze dingen heb ik tot u gesproken bij u blijvende. Maar, ja, hij was bij hen en hij heeft tot hen gesproken. Hij zegt, maar nou ga ik weg. Maar, de trooster, en dat is een normale Hebreeuwse term voor de Messias, Menachem in het Hebreeuws. Het is een Hebreeuwse titel voor de Messias. Er staat van Anna en Simeon dat ze verwachten de vertroosting Israëls. Dus ze verwachten niet een ding, maar een persoon. En ze vonden hem dan ook in de tempel. De vertroosting of gewoon de vertrooster. Maar de trooster, de Heilige Geest. Dat wil zeggen, het is een onzienlijke Messias, een onzienlijke trooster. Welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Het is merkwaardig dat de Heer bij die op diezelfde avond diezelfde discipelen het brood geeft en zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Daar gaat het om, dat ze aan hem zouden denken. De bedoeling is dat ze aan hem zouden denken omdat hij weg zou gaan. Niet opdat ze zich hem zouden herinneren. Want indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, dan nu niet meer, zegt de apostel Paulus. Nee, dat ze zouden denken aan de levende die niet aanwezig is. Dat is gedachtenis. Het is niet een in memoriam zoals wij dat kennen. Maar het is om te denken aan degene die leeft, maar die wij niet zien. Vandaar de trooster, de Messias dus feitelijk, de onzienlijke, de geest, de Heilige Geest. Die zal gezonden worden en die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. En dan zegt de Heer, vrede laat ik u en mijn vrede geef ik u. Dat zijn twee dingen. Want in de eerste plaats hadden de discipelen vrede vanwege hun ontmoeting met de Heer. En tegelijkertijd ook vanwege het feit dat ze eigenlijk uitgegaan waren uit de wereld. Ze hadden alles gelaten voor wat het was, ze waren de Heer gevolgd. En dan hadden ze meteen vrede met de hele wereld om zich heen. Daar hadden ze namelijk niks meer mee te maken. Dan hoef je er ook niet tegen te strijden namelijk. Makkelijk is dat, hè. Ze hadden vrede. Maar in ieder geval, ook door de opstanding van de Heer Jezus kregen ze dus feitelijk vrede. Maar de Heer zegt, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. En er is een commentaar uiteraard op het voorgaande vers. Waar gewezen wordt op het feit dat de Heer bij hen was, ooit. Maar dat hij weg zou gaan en dat in plaats daarvan de trooster zou komen. En de Heer zou weliswaar weggaan, maar hij zou vrede bij hen laten. Maar ondanks dat hij vrede bij hen zou laten, zou hij hen alsnog vrede geven. Extra eroverheen. En voor zover ik kan zien, is het dus zo dat de vrede die de Heer bij de discipelen laat, is de vrede die zij hadden door zijn verzoeningswerk, uiteindelijk door zijn opstanding. Daardoor hadden ze vrede met God en vrede met elkaar enzovoorts enzovoorts. Maar er komt nog een andere vrede overheen die het resultaat is van de hemelvaart van Christus. Door de positie van Christus in de hemel en daarmee van de uitstorting van de Heilige Geest. Want daardoor wordt de gemeente tot stand gebracht. Daardoor wordt de gemeente gebouwd. En de specifieke vrede van de gemeente en de vrede die er binnen de gemeente is, waarover we zojuist gelezen hebben in bijvoorbeeld de Efezebrief, is het resultaat van de uitstorting van de Heilige Geest en de bouw van het lichaam van Christus onder het nieuwe verbond. Als we dat niet meerekenen, als we veronderstellen dat de Heer op aarde gebleven zou zijn om zijn koninkrijk op aarde op te richten, zouden die specifieke gemeentelijke waarheden en de vrede die daar deel van uitmaakt, nooit hun deel geworden zijn. Zou die gemeente nooit tot stand gekomen zijn. Maar juist omdat de Heer is weggegaan en zijn geest heeft uitgestort, dat hij zichzelf heeft teruggetrokken en alleen nog alleen in onze harten woont als de onzienlijke, daardoor is die gemeente tot stand gekomen, zijn lichaam namelijk en de vrede die daarbij hoort, hebben we dus extra gekregen boven de vrede die we gewoon al hebben door simpelweg zijn opstanding. Dus vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Ze hadden al vrede, ze zouden nog vrede bij krijgen, dus op allerlei wijze, precies zoals de apostel Paulus zegt. Niet gelijk de wereld geeft, want dat kun je natuurlijk nauwelijks vrede noemen, dat is een misverstand, hè, dat de wereld vrede kent. Dan weet je toch dat dat een misverstand is. Thessalonicenzen zegt, wanneer ze zullen zeggen vrede en geen gevaar, zal een haastig verderf hen overkomen. Als het vrede wordt, wordt het juist gevaarlijk. Dat is een algemene waarheid, hoor. Maar goed, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet gelijk als de wereld geeft, geef ik u. Uw hart worden niet ontroerd en zijt niet verzaagd. Het is een vrede die niet hoort bij deze wereld. Het is een vrede die met geestelijke dingen te maken heeft. En er staat dan, uw hart worden niet ontroerd, dat wil zeggen bewogen, heen en weer bewogen, in de zin van wankelen, hè. Maar hou vast, zijt niet verzaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, enzovoorts. En daar wordt gewezen dus op de positie die Christus in de hemel zou hebben. Het is merkwaardig dat dit vers spreekt over ik ga heen en kom weder tot u. Maar uit het verband blijkt dat ik kom weder tot u slaat op de uitstorting van de Heilige Geest. Ja, ik zeg dat erbij, misschien heb je er nooit van gehoord, maar het is nu eenmaal zo dat er mensen zijn die geloven dat de zogenaamde wederkomst van Christus vervuld werd in de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is een vrij algemene gedachte in de kerken, hoor. Ja, men denkt er niet zoveel meer, dus vandaar dat je het niet meer zoveel tegenkomt. Maar het laten we zeggen, het was dan een vrij algemene gedachte in de kerken. Ja, hè. Het was een vrij algemene gedachte in de kerken, want als wij praten over de wederkomst van Christus, om zijn koninkrijk op te richten, om onder de mens te wonen, zeggen ze, ja, maar dat is al vervuld in de uitstorting van de Heilige Geest. En bewijs, dit vers, ik ga heen en kom weder, en uit het verband blijkt dat het gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. En dat is ook zo. Maar het neemt niet weg dat de profetieën van de wederkomst natuurlijk onmogelijk verklaard kunnen worden in de uitstorting van de Heilige Geest. Zo eenvoudig is het nou ook weer niet, hè? Maar hier zegt de Heer wel, ik ga weg en ik kom weder. Dat is die vrede die u weer bij krijgt. En het is de troost die zij hier meekrijgen. En het is ook duidelijk dat de Heer spreekt over een andere trooster, een andere Messias. Dat wil zeggen de Messias in andere gedaante, in geestelijke gedaante. Kortom, de trooster, namelijk de Heilige Geest. En in principe is dat de Heer zelf, de geest van Christus dus, die zou worden uitgestort in hen. En vandaar dat hun hart niet ontroerd hoefde te worden en zij niet verzaagd hoefde te worden. Want de Heer leeft. Gij vraagt mij hoe ik het weet, hij leeft, zegt het lied. En het antwoord is dan, hij leeft ook in mijn hart. Als ik het wel heb, is dat ooit nog eens een keer uit het Engels vertaald door mijn vader, maar dat is wel heel lang geleden. Ik dacht dat we het hier dan maar bij moesten laten. Na deze uitweiding naar het Nieuwe Testament, ik hoop dat we in ieder geval vrede genoeg hebben nu om de rest van deze dag rustig op ons gemak terug te bladeren naar Leviticus.